Hallo allemaal. Voordat we beginnen wil ik één ding heel even zeggen. Het kan zijn dat je Lara af en toe dubbel hoort en dit komt door een hele stomme fout van mezelf. Ja, met de opnames hebben wij namelijk bellen we altijd via Skype en ik doe altijd oortjes in, zodat je haar stem niet op de opname hoort. Dit ben ik dus een keertje vergeten. Alvast excuses, maar dan weet je in ieder geval waardoor het komt. Ik hoop alsnog dat je kan genieten van dit verhaal. Dus sorry en veel plezier.
Hallo Naomi.
Hallo Lara, alles goed?
Ja, met jou?
Ja, gaat lekker.
Nou, mooi. Goed om te horen, goed om te horen.
Zeker.
Heb jij het ook zo koud op het moment?
Nou ja, nu niet, want ik zit nu lekker binnen. Maar vanochtend, toen ik mijn hond moest gaan uitlaten, toen had ik het wel... Koud.
Oh, nou, ik ben nog niet buiten geweest, want ik heb geen hond. Maar ik heb wel even naar buiten gekeken en waar ik woon wordt het relatief snel koud. Dus ik zit nu ook onder een dekentje en ik heb de verwarming extra hoog gezet. Dus ik hoop dat zo hier lekker warm gaat worden.
Nou ja, ik zou nog niet snel naar buiten gaan, want er ligt een laagje sneeuw. Zeg maar, als mijn hond in het hoogste gedeelte van de sneeuw loopt, dan heb ik een halve hond. Zijn pootjes verdwijnen volledig.
Ja, maar weet je, dat is ook leuk, want je kan sneeuwpoppen maken, je kan sneeuwballengevechten doen.
Ja, alsnog, ik ben niet zo van de sneeuw. Geef mij maar liever lente en gewoon 18 graden met zon.
Ja, lente is ook wel mijn favoriete seizoen, maar ik ben ook zeker niet weg te slaan bij sneeuw. Ik ben ook een paar keer op skivakantie geweest en dan als ik toch weer de sneeuw zie, begint het toch weer te kriebelen om naar de hoge berg te gaan om een beetje te skiën.
Nou, ik heb dat dus nog nooit gedaan, maar mijn familie was ook nooit echt van de skivakanties of wat dan ook. Dus ik heb nog nooit in mijn leven op een ski gestaan. Ook niet op een snowboard. Nee, nog nooit. Wel schaatsen.
Meer gaan we naar Snow World. Mijn vriend heeft ook nog nooit geskied of op een snowboard gestaan. Dus ik vind dat hij ook moet gaan. En dan kan jij net zo goed even mee met jouw vriend.
Ja, maar ik denk dat je dan wel 112 op speeddial moet hebben.
Gaat goed komen.
Ik bedoel, ik ben niet heel erg handig met dingen. En in het zwembad ben ik ook al een keer opgehaald door een ambulance. Dus.
Wil ik weten wat er precies is gebeurd? Of is dat een verhaal voor een andere keer?
Nou, het is gewoon heel dom vooral. Je had toch wel... Ken je die hele grote opblaasdonuts? Waar je dan met, denk ik, iets van 10 tot 20 mensen op kan zitten?
Ik heb er wel van gehoord, nooit echt gezien, want mijn zwembad was gewoon een lokale zwembad. Dus wij hadden dat soort hele grote dingen, niet specifiek.
Nee, oké. Okay. Nou, wij hadden wel, zeg maar, in de buurt waar ik woon heb je echt een gigantisch groot zwembad. En daar hadden ze toen een keer buiten in het buitenbad, dat is zo'n enorme donut. En heel veel mensen die sprongen er de hele tijd op en... Nou ja, die zaten er allemaal op. En op een gegeven moment was iedereen een beetje weg. En toen dacht ik van, joh, nu kan ik er een keer op klauteren. Want ik ben niet zo lenig, dus dat duurt allemaal even. En voordat ik iemand, van dat ding afsla met mijn been, dacht ik, ik wacht wel even. Maar op een gegeven moment sprong ik er dus op. Maar ik landde, zeg maar, met mijn buik in het gat. En dat gat hoort niet zo groot te zijn dat je er zomaar doorheen kan vallen, zeg maar. Behalve als je als een soort van, ja... pen, zeg maar, potlood er doorheen gaat, dan kan er doorheen, maar anders eigenlijk niet. Ja. Maar blijkbaar was ik super lenig. Ik lag met mijn buik erop, dus zeg maar mijn navel die zat bij dat gat en ik flopte er zo doorheen, waardoor mijn rug dus dubbel klapte.
Auw.
Ja, dus zeg maar gewoon de andere kant is dat je zeg maar je kont naar beneden, weet je wel, dat die naar buiten gaat en dat je gewoon met je neus, zeg maar, richting je tenen gaat prima, maar met je achterhoofd richting je hielen, dat doet best wel zeer.
Ja, dat snap ik.
Ja, dus ik kon ook het zwembad niet normaal uitkomen. Een vriendin die heeft me er echt uitgetrokken. En toen uiteindelijk is de ambulance gebeld en toen werd ik opgehaald door de ambulance in plaats van dat ik met de rest van school terugging.
Omi, ben je handig?
Nee, ik ben zeker niet handig. Maar ik val gemiddeld ook één keer per jaar minimaal wel van een trap af. Dus ik bedoel...
Ik ken je langer dan vandaag. Dat verbaast me niet meer.
Ja, ik heb twee linkerhanden, maar ook twee linkervoeten volgens mij af en toe.
Ja. Oh god. Maar dit was dus het verhaal om bang van te worden.
Ja, dit was het verhaal.
Niet met je buik door het gat heen gaan van een zwemband.
Nee, dat ik zou dat pijn. Zeker niet doen.
En dat is eng, weet je wel. Dan word je ook nog eens met de ambulance opgehaald. Nou, lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren.
Dit is een stukje van mijn leven. Leuk dat jullie me nu beter kennen. We gaan nu door naar het echte verhaal.
En wat wordt het echte verhaal?
Nou, het echte verhaal. Je weet nog wel het vorige verhaal van Hendry?
Ja, en met al die zes vrouwtjes. En twee daarvan worden onthoofd. Eentje die kwam maar heel goed af met een best wel een luxe leventje en dat soort dingen. Hij had nog een zoon die op jonge leeftijd was overleden. En hij had twee dochters. Als ik het allemaal goed heb onthouden.
Zeker.
En hij had nog een paar andere kinderen, maar die waren allemaal als baby dood gegaan. Dus die tel ik even niet mee.
Nee, ja, inderdaad. Dat is best wel pretty much how it went. Nou, we gaan nu door op de kinderen van Hendry.
Ah, dus Elisabeth was er toch één?
Elisabeth is er inderdaad één, maar we gaan het hebben over Mary.
Ah, oké. Okay.
Want, ik heb daar wel een leuk verhaaltje over. Ik bedoel, haar leven ging ook niet echt bepaald over rozenblaadjes.
Aha. Hey, maar voordat we beginnen met het verhaal, we vergeten één heel belangrijk aspect.
Ja.
Wat ben je aan het drinken?
Ik drink een drankje wat heel toepasselijk is voor dit verhaal.
Mm-hmm.
Namelijk een Bloody Mary.
Een Bloody Mary. Een Bloody Mary. Sorry, ik keek even achterom, dus vandaar dat ik het nog een keer zei.
Niet drie keer achter elkaar zeggen in de spiegel.
Een Bloody Mary. Ik keek niet in een spiegel, dus I'm safe. Maar dat klinkt wel
ja, het is spannend. Een mixdrankje. Het bestaat voornamelijk uit tomatensap en vodka. En er zit ook limoensap in, er zit tabasco in, peper, bleekselderij. Het is niet, naar mijn mening, het lekkerste drankje op de wereld. Maar ik bedoel, we doen Bloody Mary, dus hè.
Dan doen we het voor de...
Je doet het er maar bij.
We doen het er maar bij. Nou, ik drink dan eigenlijk iets totaal anders. Want... Ik ga af en toe naar mijn studentenkroeg en daar hebben we een heel lekker shotje.
Oh.
En dat shotje heet cookie. En dat is eigenlijk ook een soort likeurachtig iets. En daar doe je af en toe ook een likeur slagroom bij. En dan heb je cookie slagroom. Maar ik heb nu een shotje cookie met echte slagroom erop. Dus die ga ik zo even nemen.
Maar is dat cookie? Dat heb ik toen toch een keer geproefd bij jou?
Ja, klopt.
Dat is zo lekker.
Hij is ook echt onwijs lekker.
Ik ben nu wel lichtelijk jaloers.
Ja, en wij hebben dan nog een toefje slagroom erop. Echt, ja.
Oh, dat mis ik ook, slagroom.
Tja, met deze kou weer. Ik ga zo misschien nog even, net voordat alle winkels sluiten en zo, nog even snel naar de supermarkt lopen om nog even slagroom en melk te halen. We zijn... De melk is bijna op en dan heb ik zo nog een warme chocolademelk met slagroom.
Ik ben benieuwd of je wat kan vinden in de winkel.
Ja, heel veel melk is uitverkocht, hè?
Heel veel producten gewoon. Iedereen die denkt, sneeuwstorm, let's shop. Hamsteren. Ja, inderdaad.
Maar Naomi.
Yes.
Take it away.
Take it away. Een lekker glas wijn of wat anders te drinken. Misschien een warme chocomel met dit weer. Ga lekker zitten en geniet van de spannende verhalen die worden verteld op deze podcast. Ze zijn echt om bang van te worden. Nou, waarschijnlijk heb je wel eens gehoord van de folklore of de legende van Bloody Mary.
Wel van gehoord, de legende erachter ken ik niet, maar ik ken de naam wel.
Nou, ik weet niet of je het ooit hebt gespeeld, het spelletje. Zeg maar, het is een beetje een spelletje toen je een tiener was misschien.
Nee.
Nee?
Nee, toen ik een tiener was, lag ik meer in de boeken. En was ik lekker aan het lezen en aan het doen en afspreken met vriendinnen. En,
nee,
ja,
okay.
Dat was ongeveer mijn leven destijds. Echt niet zo spannend of zo.
Nou, op een of andere manier gaat dit spelletje, noem ik het maar even, gaat vaak rond op middelbare scholen of net in een studententijd, zeg maar. Beetje de eerste 2 jaar van een studententijd.
Ik denk dat ik niet populair genoeg was om mee.
Nou, misschien ook maar goed ook. Want ik ben hier wel voor gevraagd om dit te doen. Maar ik had zoiets van, ja, ik weet het niet helemaal. Zeg maar, ik had zoiets van, ik geloof wel een beetje in geesten en spoken. Maar ook weer niet helemaal. Maar ik had wel zoiets van, ik doe het maar niet. Want straks is het wel echt. En dan heb ik gezeik. Dus laat maar.
Snap het.
Dus ik was een klein kipje die wegrende.
Ik zou dat waarschijnlijk ook zijn geweest, hoor.
Maar de legende gaat als volgt. Je staat voor een spiegel en je roept 3 keer achter elkaar Bloody Mary. En hierna zal ze verschijnen. Zeg maar, in de spiegel verschijnt ze. En dan laat ze het gezicht zien van jouw toekomstige partner waar je mee gaat trouwen. Of je ziet een schedel. En als je de schedel ziet, dan betekent dat dat je dood zult gaan voordat je kan trouwen.
Oké, dat is dat is best wel luguber.
Ja, maar dat is...
Weet je, sommige mensen trouwen niet in deze tijd, hè? Dus als je het zo bekijkt...
Nee, zeker. Maar dit is echt een verhaal wat heel lang al speelt. Zeg maar eigenlijk sinds het moment dat de echte Mary, waar wij het vandaag over gaan hebben... Sinds dat zij is overleden, is dit eigenlijk al een ding. En doen mensen dit al.
En wanneer is ze overleden?
1500 nog iets.
Oh ja, omdat het natuurlijk de dochter is van.
Ja, het is de dochter van Hendry. Oftewel Hendrik de 8e van Engeland.
Aha. Ja, dat is best wel spannend, zeg maar.
Maar je hebt nog een variatie van dit hele gebeuren. En dat is dat je eerst een glas tomatensap moet drinken. Dit is trouwens de variatie die ik heb gehoord vroeger op school.
Ja. Yeah.
Je moet een glas tomatensap drinken. En daarna moet je 3 keer Bloody Mary zeggen in de spiegel. En als je dit doet, dan loopt de spiegel vol met bloed. En als je daarna je omdraait, dan loopt de hele kamer vol met bloed. Zeg maar de kamer waar je in staat.
Waarom zou je dat willen? Zou je dat voor een lol even proberen of het werkt?
Nou ja, dat was dus ook wat ik hoorde. En toen had ik zoiets van als tiener van... mij niet gezien.
Ik had ook omgedraaid en weggelopen. Maar hoeveel mensen beweren dat dit echt bij hun is gebeurd?
Veel.
Heel veel? Maar zijn er ook mensen die beweren dat het onzin is?
Ja, maar het is zeg maar ook... Als je erop roept, je moet het, wat ze vaak zeggen, je moet het doen met gevoel. Het is een beetje, echt geesten oproepen. Dus ook met zo'n Fiji-bord, weet je wel.
Dat heb ik ook nooit gedaan en dat zou ik ook nooit willen doen als ik...
Ik zou het wel een keer willen doen, maar gecontroleerd, zeg maar. Weet je, niet zomaar denken,
Weet je wel, die programma's, dat mensen dan met geesten kunnen praten en dat soort dingen. En dat vind ik ook al creepy genoeg.
Ja, daarom. Maar ik vind ook... Dit soort dingen zijn niet echt om mee te sollen. Dus ik probeer het liever niet.
Ja, precies.
Maar mocht je het willen proberen... ik weet niet precies wat er gebeurt. Ik zou niet degene doen met de eerste tomatensap drinken. To be honest, zelf.
Ja.
En het kan zijn dat ze dan zeg maar zich laat zien in de spiegel. Het hoeft ook niet bij iedereen zo te zijn. Maar wat ook heel veel mensen doen, is dat ze dit vaker in groepen doen. Omdat ze dan sneller schijnt te komen.
Ja, maar dan is het ook minder eng voor de groep, want je bent met meerdere mensen.
Dat is waar.
Maar hoe wilt ze dat dan gaan doen? Gaat ze dan van iedereen laten zien van jij gaat dood, jij gaat dit, jij gaat met die trouwen?
Ja, een beetje wel. Iedereen moet dan een eigen spiegel hebben, zeg maar. Het is niet dat je met z'n allen in één spiegel kan kijken.
Ah, oké. Okay.
Dat dan weer niet. Dus meestal wordt dat gedaan in grote wc's, zeg maar, zoals op school. Want daar heb je natuurlijk meerdere spiegels vaak.
Mm-hmm.
Dus dat dan iedereen ervoor kan staan en dan in één keer kan gaan roepen en er kan summonen. Maar ja, dat is dus zeg maar de legende van Bloody Mary. Dus een beetje het spookverhaal. Maar nou ja, we willen natuurlijk wel weten, waar komt Bloody Mary vandaan?
Dat was mijn volgende vraag inderdaad, maar... Die zegt het al, dus ga je gang, ja? Laat het me weten, want ik ben wel heel erg benieuwd.
Nou ja, Mary, die was de eerstgeboren dochter van koning Hendrik de 8e.
Ja, de gozer waar we het vorige keer over hadden gehad, met die paar onthoofde vrouwen en zo.
Inderdaad. Dus als je dat nog niet weet, dan raad ik je aan om de twee afleveringen hiervoor te luisteren. Dat is deel 1 en deel 2. Dan weet je ook wat meer achtergrond van hem, zeg maar, van Hendrik.
Ja, en ja, dat is leuk, want je krijgt een beetje te horen hoe al zijn vrouwen zijn doodgegaan. Altijd leuk.
Precies, mooie verhalen.
Spoiler, er wordt iemand onthoofd.
No. Maar ja, in ieder geval, we gaan het dus hebben over Mary. En Mary en haar moeder, die hadden echt een hele goede relatie. Haar moeder was Catherine van Aragon.
Oké, okay, en... dat was toch iemand die wel werd onthoofd?
Nee.
Nee, die ging dood bij complicaties, toch?
Nee.
Nee, die werd wel onthoofd?
Nee.
Nu weet ik het even niet meer. Nu ben ik
gescheiden.
Oh, gescheiden. Zij was diegene waarvan... Ja, zij was de eerste vrouw natuurlijk.
Ja.
En daarmee ging hij scheiden, omdat hij toen eigenlijk een soort religie had gemaakt. En ja, I remember. Ja,
weet je het weer?
Ja, want er was ook nog een andere Catherine en die werd wel onthoofd, toch?
Ja, inderdaad. Er zijn,
ja, dus ik raakte even in de war met die. Ja, nee, ik weet het weer.
Oké, nou, super. Nou ja, in ieder geval, dus Catherine, nou ja, zij was heel goed voor Mary en had een hele goede relatie. En zij zorgde er ook voor dat Mary heel goed geschoold was. Ze leerde haar onder andere de taal Latijns. En in die tijd was Latijns eigenlijk alleen voor mannen bedoeld. Dus het was eigenlijk een mannentaal. En met Latijns, dat werd ook heel vaak gebruikt, zeg maar, voor koningen om strategieën te bedenken voor oorlogen en al dat geneuzel wat ze vroeger deden.
Goed bezig.
Ja, goed bezig, mama.
Echt,
en haar moeder die wilde gewoon dat zij dit leerde, want zij geloofde erin dat Mary de nieuwe koningin zou worden van Engeland. Dus haar moeder dacht, zij moet het gewoon weten.
Ja.
En nou ja, nadat Hendry en Katrina van Aragon zijn gescheiden, verbood hij Mary om haar moeder nog te zien.
Nee, echt waar?
Ja, dat is super sad.
Dat is echt heel sad.
Ja, dus Mary mocht haar moeder absoluut niet meer zien. En nadat, want op een gegeven moment kreeg Hendry weer een nieuwe relatie. Zoals je misschien nog van het vorige verhaal weet. En hij kreeg toen een dochtertje met Anne. Met Anne Boleyn. En dat dochtertje was Elisabeth.
Ja.
En wat Hendry deed, sorry dat ik het zeg, maar rat. Maar dat hij zeg maar Elisabeth kreeg, verklaarde hij haar tot zijn officiële troonopvolger. Dus op dat moment was Mary volledig aan de kant geschoven.
En ze mag ook nog niet eens haar moeder zien.
Nee, dus Mary, zeg maar vanaf dat moment had ze ook heel vaak hele depressieve tijden, zeg maar. Ze was vaak, regelmatig, was ze extreem depressief.
Ja, dat snap ik wel, dat zou ik ook zijn.
Ja, plus wat ook nog was, wat Henry zeg maar zei tegen zijn dochter Mary, was dat zij voor Elisabeth moest zorgen. Zij moest haar alles leren, zodat zij een goede troonopvolger zou worden. Dus dan ben
je
jij...
maakt een grapje, hoop ik.
Nee, dat is legit. Dit is gewoon echt.
Ik had als dochter zijnde zou ik echt zoiets hebben tegen mijn vader. Zo van, ja, F you. Doei.
Ja, het is ook
dat
gewoon
in die
echt...
tijd niet zo makkelijk, hè?
Ja, maar in die tijd laat ze iets van, oh, ik heb een nieuwe dochter. En met Mary, ja, zeg maar, die relatie was natuurlijk ook wel heel raar. Hij heeft er alles aan gedaan om van haar moeder af te komen. En hij had zoiets van, dit huwelijk was eigenlijk nooit echt. Mary is niet mijn echte kind. Dat soort dingen heeft hij ook allemaal geroepen. En hij had zoiets van, Elisabeth is mijn echte kind en ik hou van haar. En zij is nu mijn oogappeltje en ik hou van haar. En Mary kan eigenlijk in de stront zakken.
Een 10 plus voor de beste vader ooit.
Ja. Dat is echt verschrikkelijk.
Ja, nogal.
Ja.
Maar ging Mary Elisabeth alles leren?
Ja, deels wel, ja. Maar ze was ook best wel rebels. Dus op een gegeven moment was ze ook zo rebels dat Henry er eigenlijk zelfs wegstuurde van court.
Oké.
Dus ze mocht niet meer in het paleis zelf zijn. Op een gegeven moment.
Waar moest ze dan heen? Ging ze dan gewoon terug naar haar moeder?
Nee, gewoon ja, in een ander kasteel. Maar dan met mensen die haar opvoeden. Dus zeg maar servants en bedienden en alles.
Want hoe oud was ze toen dit allemaal gebeurde?
Weet ik niet precies, maar ik gok een jaar of 12-ish.
Ja, dan zou ik ook...
Misschien iets ouder, misschien 15, 16. Maar wel tienerjaren, zeg maar.
Dan zou ik ook, zeg maar... dan zou ik boos zijn.
Ja, precies. Dus ze voelde ook gewoon geen liefde meer van haar vader.
Snap weet je? Ik.
En eerst was zij zijn oogappeltje. Hij deed alles voor. Dus ze hadden eerst echt een hele goede band. Nou ja, totdat die Anne ontmoette. Dus daarom had Mary ook echt een... haat gewoon aan Anne Boleyn. Want Anne Boleyn had in haar ogen haar hele leven verwoest.
Snap ik. Ik zou er ook niet echt blij mee zijn als dat zou gaan gebeuren.
Nee. Maar ja, uiteindelijk, dat weten we natuurlijk van de vorige podcast, werd Anne Boleyn onthoofd.
Ja.
Dus Mary, der geluk, kon niet meer stuk. Ze was zo blij hiermee. Kan ik op zich ook wel wat mee, zeg maar. Als je haar in haar schoenen verplaatst...
Ja,
dan snap ik wel dat je er blij mee bent.
Dan snap ik het zeker. Zeker omdat je door die vorige podcast ook weet hoe zij haar vader had verleid en dat soort dingen.
Ja.
Dan snap ik wel dat je blij bent als diegene eindelijk onthoofd is.
Ja, zeg maar ook zij, net zoals andere mensen, die geloofden er gewoon in dat Anne Boleyn eigenlijk een heks was die Henry had betoverd.
Ja, snap het.
Dus in ieder geval Anne hoofd eraf, Mary extreem blij.
Ja. Got
dus
it.
Ze vroeg aan haar vader van, joh, mag ik weer terugkomen naar court? En wil je me alsjeblieft weer accepteren als dochter?
Logische vraag.
Ja.
En wat was het antwoord?
Dat wilde hij doen, maar, nu komt het, dan moest Mary een document ondertekenen. Dat zij geen echt kind was van Henry, zeg maar. Dat ze een illegitimate kind was van hem. En dat het huwelijk tussen hem en haar moeder niet geldig was. Waardoor het dus eigenlijk in de ogen van God nooit gebeurd had mogen zijn of zo.
Ja, dat had ik niet gedaan. Ik had letterlijk in mijn eigen paleisje gebleven.
Ja, maar zij was bang dat haar vader haar misschien ook zou vermoorden als ze tegen zou stribbelen. Ik bedoel, hij heeft en de vrouw, de liefde van zijn leeftijd net ook gewoon onthoofd. Dus ze wist dat hij, dat hij wat makkelijk was en dat hij haar ook gewoon kon laten onthoofden omdat ze dan niet wilde luisteren. Plus,
logische gedachte.
Ja, precies. Maar ze was ook bang, zeg maar niet alleen voor haar eigen leven, maar ze was ook bang voor de levens van haar volgers. Want ze had best wel veel volgers en supporters die vonden dat zij op de troon moest zitten en dat zij wel gewoon het kind van God was en bla 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 bla.
Ja, dan breng je iedereen in een hele lastige situatie inderdaad. Ja.
Dus het is niet alleen haar hoofd wat eraf gaat, maar ook gewoon heel veel andere mensen die ook gewoon levens hebben en kinderen hebben en families hebben.
Ja, waarvoor gezorgd moet worden, waar er eten op tafel moet komen, want in die tijd was dat het ding waar je eigenlijk over omleefde.
Ja,
zorgde dat je eten had.
Ja, dus zeg maar als zij... Zij voelde heel veel druk. Dus ze heeft dit document getekend. Wat ik wel begrijp, want ze kreeg van haar vader ook heel veel druk van, je moet het tekenen. En nadat ze dit had getekend, mocht ze weer naar court komen. Ze had het vertrouwen van haar vader weer. Ze mocht weer naar feesten, naar partijen. Dus je zou denken, ze is weer gelukkig. Of ze kan weer gelukkiger worden. Maar ze heeft, zeg maar, door dit event heeft ze altijd een heel groot schuldgevoel overgehouden.
Ja, dat begrijp ik wel.
Ja, want ze stond niet op voor haarzelf. Ze stond niet op voor haar moeder en waar haar moeder in geloofde. En ze stond eigenlijk ook, ze stond ook niet op voor haar eigen geloof. Want Mary die was christelijk, net zoals haar moeder. En Henry had natuurlijk het hele christendom afgeschoven. En die had die hele nieuwe kerk gemaakt.
Mm-hmm.
Ja, yeah. In die tijd was geloof was wel heel belangrijk.
Ja. Dat klopt, inderdaad. Ja.
Dus Mary was ook hierdoor gewoon heel erg depressief. En rond deze periode dat dit zich allemaal afspeelde, is haar moeder ook overleden.
Nee.
Ja, waardoor ze dus nog depressiever was eigenlijk.
Oh.
Ja, dus ze had het zwaar.
Ja, dat snap ik.
En dan kan ik je nog wat vertellen, waardoor het nog allemaal net iets kutter wordt. Ze had ook, Mary, toen ze ongesteld werd. Want vrouwen worden ongesteld. 1 keer per maand meestal. Voor de mannen
die
luisteren.
Als je gezond bent, ja. Als je gezond bent, ja.
Ja, nou ja, zij had dus heel veel problemen met haar ongesteldheid. Elke keer als ze ongesteld werd, had ze extreem veel pijn. En ze kon ook extreem veel bloeden. En er wordt dus nu geloofd, door doktoren van deze tijd, dat zij waarschijnlijk embryometriose had. Als ik het goed schrijf.
En als je dat vertelt in je Pianneke taal, gewoon voor de luisteraar zeg je, ik weet het allemaal wel, maar...
Het is een ziekte die in de baarmoeder zit. Waardoor eigenlijk, in een baarmoeder heb je slijm aan de binnenkant. Maar bij haar gaat het aan de buitenkant zitten. Waardoor het uiteindelijk ook gaten in de baarmoeder kan veroorzaken. En dat doet gewoon heel veel pijn.
Ja, dat snap ik wel, ja.
En door embryometriose kan je ook heel snel een miskraam krijgen. Zwanger worden is niet meer zo makkelijk. En het is wel heel veel gedoe. En het wordt vaak te laat geconstateerd bij mensen. Vooral bij vrouwen natuurlijk.
Ja, ik neem aan dat mannen het niet zo snel krijgen.
Nee. Nee, het is vooral iets wat gewoon bij de baarmoeder zit en eierstokken. Het kan ook in de darmen komen trouwens.
Ja, dan heb je pech.
Zeker.
Ja,
ze had best wel veel dingetjes wat haar leven niet makkelijk maakte.
Nee, dat snap ik.
Ja, en die tijd had je niet een pilletje of een ditje of een datje wat je kon helpen. En je had geen psychologen. Ja.
Het helpt niet echt. Het helpt niet echt.
Precies. En Mary, ze was ook heel lang single geweest. En dat kwam, want vroeger werden vrouwen vaak uitgehuwelijkt. Maar haar vader was daar niet echt mee bezig. Hij had zelf al druk genoeg aan alle vrouwen die trouwde en deed.
Dus eigenlijk haar vader die accepteerde haar een soort van terug, maar tegelijkertijd negeerde hij haar volledig.
Ja, vooral met dit soort dingen. Hij had niet zoiets van, joh, ik moet even een man gaan zoeken voor mijn dochter. Nee, ik heb zelf handen vol met allemaal vrouwtjes.
Heeft hij uiteindelijk nog wel de geluk gevonden in een man of dat totaal niet?
Komen er strakjes bij.
Oké.
En op een gegeven moment had Hendrik weer een andere vrouw. En dat was Jane Seymour.
Uh-huh.
En daar kreeg hij een zoon mee.
Ja, dat weet ik nog, ja.
Ja, dat was de enige zoon. En hij werd uiteindelijk koning. Dus de zoon van Henry werd koning. En de zoon van Hendrik, die heette ook Hendrik trouwens.
Oké, dus het was Hendrik.
Ja, Hendrik junior.
Ja, zoals altijd. Dus het was Hendrik de 9e.
Ja. En nadat Hendrik en zijn laatste vrouw Katrina Parr waren overleden. Eerst overleed Hendrik en daarna Katrina Parr, die overleed een paar jaar daarna.
Mm-hmm.
Werd hij koning. En hij was dus de eerste opvolger, omdat hij een man was. Want in die tijd stonden mannen boven de vrouwen. Dus eerst was het kleine Henry. Daarna Mary en daarna Elizabeth.
Ja, maar Mary had natuurlijk zo'n contract ondertekend.
Ook.
Dus die mocht officieel de troon niet nemen?
Nee. Maar kleine Henry, die werd koning toen hij 9 jaar oud was.
Dat is best arme jongen. Dat is best heel jong, ja.
Ja. En hij was een protestant. Zeg maar, Mary is christelijk. Hij is een protestant. En daardoor had Mary nog meer hekel aan haar broertje. Plus, ze viel weer onder een man. En ze moest weer naar een man luisteren. Die weer haar leven kapot maakte tussen haakjes.
Ja, want ik neem aan dat die Henry net zo was als zijn vader.
Plus wel minus. Een stuk aardiger, hoor. Hij heeft niet allemaal mensen vermoord en 6 vrouwen gehad of wat dan ook.
Ja, oké.
Hij heeft zelfs geen 1 vrouw gehad.
Ja, want hij was heel jong ook weer overleden.
Inderdaad. Hij was 15 jaar toen hij ook weer overleed.
Waren er specifieke dingen wat er was gebeurd waardoor hij overleed? Of gewoon,
hij werd gewoon ziek.
Ja, dat kan.
Wat dat precies is, geen idee. Dat weten we natuurlijk niet.
In die tijd kan dat allemaal.
Nee, misschien was zelfs aan een verkoudheid. Ja, misschien. Of een variant ervan. Maar ook als je gewoon een verkoudheid had en je kwam er niet goed overheen. Ja, dan kon je er ook aan overlijden toen.
Ja, zeker. Zeker, ja. In die tijd waren er nog geen medicijnen of zo.
Nee. Nee, je had alleen kruidenmengsels en dat soort dingen. In het hele gebeuren, zeg maar, van dat haar vader doodging, dat haar jongere broertje de troon nam, werd Mary een best wel bittere en eigenlijk oude vrouw. Maar dat kwam ook door heel veel stress. Dus haar huid, ze had veel meer rimpels. Begon al hier en daar wat wit te worden. Weet je, stress doet ook niet heel veel goed bij een mens.
Dat weet ik. Met zeker in deze maatschappij met zoveel stress dat je hebt continu.
Ja, deze maatschappij waar we nu in leven is dat op zich ook niet het beste.
Nee.
Dus we krijgen straks heel veel Marys. Nou, ik hoop het niet eigenlijk.
Laten we het alsjeblieft niet. Tenminste, je komt niet voor niks in de spiegel terecht, weet je.
Nee. Maar ja, in ieder geval, haar jongere broertje was dus overleden. Op 15 jaar oud. En toen kreeg Mary de troon niet.
Nee, want dat ging naar Elizabeth.
Nee.
Niet eens.
Nee. Vlak voordat Hendrik de 8e, dus haar vader, voordat hij overleed, heeft hij gezegd dat Lady Jane Grey, een protestantse dame, de troonopvolger zou zijn.
Als zijn zoon zou overlijden.
Ja. Maar zij heeft niet heel lang is zij koningin geweest. Ze is namelijk maar voor 9 dagen koningin geweest.
En wat gebeurde er toen?
Nou ja, een groep van Mary's volgers, die hebben ervoor gezorgd dat zij ging aftreden. En zodat Mary de troon kon claimen.
Maar zij had toch officieel dat contract ondertekend? Dus dat kon helemaal niet meer?
Ja, maar ik bedoel, er hoeft maar gewoon een hele groep mensen, het halve land hoeft maar te zeggen, you, fuck you, wij gaan ervoor en we claimen het land.
Ja, oké. Ik bedoel, dat is waar.
En dan kan makkelijk een documentje wel verscheurd worden of verbrand. Of gewoon genegeerd worden.
Ja, ja, ja. Dus Mary werd koningin.
Mary werd koningin, inderdaad. En het hele land was gelukkig. En ze huilde tranen van geluk. Maar Mary werd dus pas koningin toen ze 37 jaar oud was.
Dat is relatief oud.
Ja, daar vooral als je ziet dat haar broertje maar 9 was.
Ja, zeker.
Ik bedoel, in deze tijd is dat niet oud, want onze koning was ook, ik heb geen idee hoe oud hij was,
ergens in de 40. 40 volgens mij.
Ja, dus het is dus wel een wat betere leeftijd dan 9. Maar voor die tijd was het oud.
Voor die tijd is het best oud, ja.
Ja. Maar in ieder geval, de inwoners van Engeland, die waren gelukkig. Want ze vonden dat eindelijk een rechtmatige, dat zij echt de rechtmatige troonopvolger was. Ja, maar, Mary was misschien niet de beste opvolger. Want ze heeft natuurlijk best wel veel shit meegemaakt in haar leven.
Ja, gewoon puur door wat er allemaal gebeurd is.
Zij heeft gewoon trauma's, daar word je niet goed van.
Ja, precies.
En zeg maar, ja, Mary was ook echt geobsedeerd met het idee om haar land weer volledig christelijk te maken. Want in die tijd, het land Engeland was heel erg verdeeld, voornamelijk tussen christelijke en protestanten. En er waren natuurlijk ook nog een paar gekkies die geloofden in die kerk van Henry de Achtste, zeg maar.
Ja.
Dus het was allemaal een beetje verdeeld. En vroeger had je meestal gewoon één land, was één geloof, klaar.
Niet te moeilijk.
Gewoon, nee, precies. Dus Mary was daar echt mee geobsedeerd van dit land moet weer christelijk worden, klaar. Alle protestanten moeten we verbranden. En dat is ook letterlijk wat ze deed.
Lang leven de koningin. Am ja. I right?
Dus al heel veel mensen die begonnen Mary eigenlijk te haten. Want ze pleegde gewoon massamoorden eigenlijk. En dat was voornamelijk door mensen letterlijk in de fik te steken. Dus er waren gewoon vaker echt een soort van kampvuur met gewoon 15 mensen. Die gewoon in één keer hup met z'n allen levend werden verbrand. En dat waren voornamelijk protestanten.
Verschrikkelijk.
Ja, en ze was ook niet genadeloos in dat opzicht. Alles ging erop. Vrouwen, mannen, kinderen, zwangere vrouwen. Als jij protestant was en je wilde niet van je geloof af, dan kon je doodgaan.
Ja, ik snap wel dat de meeste mensen haar gelijk ook minder leuk vonden, zeg maar.
Ja, dat lijkt me. Als in één keer je koning of koningin zegt, joh, let's murder some people. Voor bijna geen reden.
Je hebt een ander geloof en dat was die tijd ook niet helemaal geaccepteerd.
Nee, maar je had nog steeds mensen die met elkaar samenwerkten. Zeg maar, ja. Bijvoorbeeld de bakker kon protestant zijn, maar wel respect hebben voor het christelijk geloof.
Ja.
En kijk, als je dat had, dan was in de meeste gevallen was het wel van, ja, jij bent protestant, dus jij bent kut, maar thanks voor de respect. En Mary had gewoon zoiets van, jij bent protestant, dus je bent een landverrader. Klaar.
Oké, dus ging heel veel mensen vermoorden en ja. Heel veel mensen op de brandstapel.
Precies. En om het
mensen
land
kwamen in opstand, neem ik aan, toch?
Nee.
Niet eens. Ze waren allemaal te bang.
Ja, best wel. Ze was nogal met een ijzeren vuist aan het regeren, zeg maar.
Ja.
En uiteindelijk, zeg maar, om haar land nog meer christelijk te maken, of katholiek te maken, is zij getrouwd met koning Filip, de tweede van Spanje. En Spanje was een heel katholiek land, zeg maar.
Ja, precies. Ja, ja, ja.
Dus zij is met hem getrouwd. En helaas, voor Mary was dit ook weer niet het beste huwelijk.
Oh god, wat is er gebeurd?
Nou ja, Mary was super blij met Filip. Ze was echt tot over de oren verliefd op hem. En zij had zoiets van, dit is mijn Filip. Ik hou van hem. Hij is het beste wat me ooit is overkomen. Maar Filip voelde dat niet echt voor haar. Dus hij ging vooral met andere vrouwen naar bed. Had zoiets van, nou ja, ik ben met haar getrouwd. Want het is politiek gezien een hele goede zet, een hele goede stap. Maar verder, ja, I do not care.
Verder boeit me het allemaal niet meer zoveel.
Nee. Zeg maar, hij leefde met haar samen, maar dat was het ook wel. Dat is ook wel, ja.
Dat daar hield het bij op.
Ja.
Oké.
En toen Mary 38 jaar was, werd ze al, zeg maar, beschouwd door heel veel mensen, waaronder haar eigen man, als een niet echt mooie, aantrekkelijke vrouw. Ze had heel veel rimpels, ze had helemaal geen wenkbrauwen meer en ze had wit haar. Komt ook vooral door de stress. En waarschijnlijk omdat ze zoveel stress had, dat ze misschien gewoon de eigen wenkbrauwen eruit trekte.
Ja, dan snap ik wel dat je wordt bestempeld als een niet heel erg aantrekkelijke vrouw. Maar who cares? In die tijd, everyone but.
Ja, maar in dat opzicht was natuurlijk jong zijn en mooi zijn en dan een koningin zijn was wel een soort van ideaalbeeld. Dus daarom was ze ook nog meer, ja, vond ze haar zusje, Elisabeth, vond ze nog kutter eigenlijk.
Ja, snap het.
Nou ja, plus ook, zeg maar, ze was eigenlijk al bijna te oud om nog kinderen te kunnen krijgen. Want in die tijd ja, was 40, is gewoon eigenlijk wel klaar. Dan kreeg je geen kinderen meer of kon je geen kinderen meer krijgen. In die tijd werden ook mensen ook niet super oud.
Mm-hmm.
Maar op een gegeven moment stopte ze wel met menstrueren. En ze kwam aan. En haar buik begon te groeien.
Dus ze was zwanger.
Dokters dachten inderdaad dat ze waarschijnlijk in verwachting zou zijn. Dus het hele land hoorde dit nieuws, want dat wordt meteen gezegd, blijkbaar, aan mensen. Dus het hele land dacht, yay, er komt een baby, let's party hardy.
Yay. Maar aan jouw verhaal en jouw toon en jouw sarcasme heb ik zo'n vaag vermoeden dat er een addertje onder het gras zit?
Ja, want waarschijnlijk, als je er nu op terugkijkt, had ze of een tumor in haar buik, of het was een hysterische zwangerschap. En een hysterische zwangerschap is eigenlijk dat je zo graag een kind wil, dat je er eigenlijk in gaat geloven dat je zwanger bent. En dan gaat je lichaam ook daarin mee. Dus je lichaam doet zich dan ook echt voor alsof je zwanger wordt. Je borsten worden groter, je buik begint te groeien, je kan dingen voelen. Maar dat zit allemaal eigenlijk tussen je oren.
Ja.
Best wel raar hoe een menselijk lichaam kan werken.
Heel raar.
Ja, dus op een gegeven moment, na een tijd, begonnen mensen te speculeren dat Mary aan het liegen was. Want, weet je, misschien liegt ze wel dat ze een kind krijgt of dat ze zwanger is om de mensen hoop te geven. Er werd zelfs gezegd, misschien heeft ze wel een aap in haar buik. Geen idee waarom mensen dat zeiden. Maar het werd gezegd.
Het werd gezegd, dus het telt, ja.
Ja, precies. Maybe she has a monkey. Yeah, I don't know.
I don't know, maybe.
Maar Mary geloofde er echt in dat zij zwanger was. Ze zei, ik kan het kind voelen, ik ben zwanger, klaar. Maar uiteindelijk, weet je, na ruim 9 maanden moest Mary er ook wel in geloven dat ze toch niet zwanger was.
Ja, precies.
Dus er kwam geen kind. Ze kon geen kinderen meer krijgen. Dus er kwam ook geen troonopvolger. En ze wilde absoluut niet dat haar zusje Elisabeth de troonopvolger zou zijn. De volgende troonopvolger.
Maar dat is wel uiteindelijk gebeurd, toch?
Ja. Het is inderdaad gebeurd. Maar ze wilde het niet, want zij haatte haar en ze haatte de moeder, Anne Boleyn.
Ja, precies.
Maar uiteindelijk overleed Mary in 1558.
Niemand weet precies waarom in die tijd, maar wordt dus gespeculeerd aan...
Waarschijnlijk een kankergezwel.
Ja.
Zeg maar aan de verhalen dat haar buik toch begon te groeien. En ze had een dikke buik, dat ze overleed.
Ja.
Was er waarschijnlijk gewoon een gezwel. Je weet het nooit zeker.
Ja, precies.
Maar die kans is aannemelijk. En Elisabeth nam inderdaad de troon over. En zij wilde Engeland een protestants land maken.
Dus toen werd alle christenen op een brandstapel gegooid.
Nee, dat niet. Oh. Zeg maar, zij was wat aardiger. Nee, maar dan heb je eerst een christelijk land. Dan komt er een nieuwe kerk. Dan wordt dat land weer verdeeld in christelijk en protestant. En dan wordt er helemaal protestant. Ik bedoel, nee.
Dat schiet ook niet echt heel erg op, nee.
Nee, lijkt me ook voor alle mensen best wel ingewikkeld in ene.
Zeker in die tijd.
Ja, maar... je ging van het ene geloof op naar het andere geloof.
Maar wat moet ik dan geloven dan?
Ja, precies. Maar wat dan ook wel weer lullig is, zeg maar, Mary is dan overleden. Maar ze heeft gevraagd of ze naast haar moeder begraven kon worden. En dat is niet gebeurd.
Hoezo niet?
Nou ja, omdat Elisabeth zoiets had van, nee, doe ik niet. Ik begraaf haar gewoon daar, ergens anders. En uiteindelijk, zeg maar, toen Elisabeth overleed, is zij naast Mary begraven. En er werd toen ook een beeld, zeg maar, neergezet van Elisabeth bij Elisabeth haar graf. En dat gaf, zeg maar, weer een schaduw, letterlijk, over de kist of het graf van Mary. Waardoor zij dus altijd in de schaduw zou staan van haar zusje.
Oh, god.
Dat is zo twisted. Plus haar graf, het graf van Mary, was volledig gemaakt van een zwarte steen, zeg maar.
Omdat ze zo'n verschrikkelijke tiran was destijds.
Ja, plus letterlijk in haar grafsteen staat beschreven als enige. Verder niks anders staat erbij, er staat alleen een Bloody Mary.
Omdat dat haar bijnaam was, zeg maar.
Ja, dat was haar bijnaam die ze heeft verdiend door alle massamoorden.
Dat is leuk.
Maar wat vind jij als je dit verhaal nu hebt gehoord, was ze echt een tiran en zo'n verschrikkelijke vrouw? Of was ze een slachtoffer?
Slachtoffer. Want ik denk dat als haar vader gewoon normaal tegen haar had gedaan en dat soort dingen, dat ze echt niet zo verschrikkelijk zou zijn geworden. Dat geloof ik niet.
Nee, toch?
Nee, dit moet gewoon echt puur zijn geweest, omdat tenminste haar vader haar eerst dit en dan zus. En daarna is er dit ook nog erbij. En... ja, ja. Het schiet niet echt op, laat ik het zo zeggen.
Nee, ik denk als het anders was gegaan, dus stel... ze had wel haar moeder mogen blijven zien, ook al waren ze uit elkaar. Ze was wel gewoon de troonopvolger geweest. De vader had gewoon die rangorde laten staan. Weet je, dan was het minder heftig geweest. Alsnog kon ze dan wel haat hebben aan Anne Boleyn. Maar ik denk dat ze dan niet zo'n tiran zou zijn geweest. Want door dit alles en wat er is gebeurd, had ze dus echt een hekel aan protestantse mensen ook.
Ja, precies.
Plus aan mannen die haar leven probeerden te regelen. Zonder dat zij er wat van kon zeggen.
Nee, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Ik denk als het allemaal op een wat normalere manier zou zijn gegaan. Natuurlijk, ze zou misschien nog steeds een hekel hebben aan mensen. Of protestant in het algeheel. Maar ze zou niet, zeg maar, ja, alles erop zetten om al die protestanten te hebben vermoord. Dat geloof ik gewoon niet.
Nee. Trouwens, wat ook best wel erg is, als je nu terugkijkt in de geschiedenis, dan staat haar zusje, Elisabeth, staat echt bekend als de eerste vrouw die een land heeft geregeerd zonder man. Maar eigenlijk was Mary dat. Zeg maar, ze heeft een hele periode van haar leven heeft zij het land geregeerd. En zelfs toen ze was getrouwd met Philip, was zij nog steeds de ruler, zeg maar.
Ja.
Philip stond aan haar zijde, maar hij was niet de opperkoning of wat dan ook.
Maar wie werd eigenlijk dan de troonopvolger van Elisabeth?
Dat weet ik niet.
Want zij had geen kinderen en zo gekregen ook, toch? Want zij wilde nooit een man in haar leven.
Nee, zij heeft geen man gehad. Zij stond echt bekend als de Virgin Queen. En zij heeft ook nooit kinderen gehad.
Ja, precies.
Dus zeg maar, bij haar stopt ook de bloedlijn van de Tudors. Want hun zijn allemaal Tudors. Hendrik is een Tudor. En...
ja, ja, ja. Het is best wel heftig als je het zo hoort. Maar hoe is trouwens dan Bloody Mary dan die legende geworden? Want ik snap nu wat er allemaal is gebeurd in hun leven. En dat het allemaal kut was. En dat soort dingen. Maar hoe komt zij in die spiegel terecht?
Ja, wist ik het maar.
Maar hoe hebben mensen dat dan ontdekt? Gingen ze dan gewoon in de spiegel 3 keer Bloody Mary zeggen en...
ja, een beetje zoiets. Ik denk dat mensen het in die tijd wel hebben geprobeerd, want dat was natuurlijk echt haar naam. Dus misschien hebben mensen het wel per ongeluk gezegd, dat ze in de spiegel keken, dat ze dachten... Bloody Mary. In plaats van God of Jezus.
Ja.
Beetje zoiets, denk ik. Ik weet niet wie er ooit mee is gekomen, laat ik het zo zeggen.
Nou, het blijft een apart verhaal in ieder geval.
Ja, maar van de meeste legendes of folklore of ja verhalen weet je natuurlijk nooit echt waar het vandaan komt.
Nee, dat is zeker waar.
Het zou wel leuk zijn, weer die tijdmachine, als we even terug konden gaan om uit te zoeken waar dat vandaan komt.
Ik wil mee.
Ja. Maar ja, waar het precies vandaan komt, geen idee. Maar in ieder geval, dit is wel de origin story. Dus ook, zeg maar, het drankje Bloody Mary, dat is letterlijk vernoemd naar Mary.
Ja. Ja, het zou je leven maar zijn geweest. Ik denk niet dat ik er heel blij mee zou zijn.
Ik vind het gewoon echt triest.
Het is eerder een triest verhaal in plaats van om bang van te worden verhaal.
Nou ja, behalve dat ze ook gewoon een tiran was, net zoals haar vader en heel veel mensen heeft vermoord. Maar ja, ik snap het wel waar het vandaan komt. Het is niet goed. Maar ik snap wel waarom je zo bent gaan denken.
Het is zeg maar logischer wat zij heeft gedaan dan wat haar vader heeft gedaan.
Oh, dat op zeker.
Ja.
Dat zeker. Maar ik ben ook wel benieuwd, zeg maar, als dit zou gebeuren in deze tijd. En je hebt in deze tijd wel psychologen en doktoren die je überhaupt helpen met al je menstruatiepijn.
Ik denk niet dat wij zo'n koningin zouden krijgen.
Nee, maar ik denk ook dat zij wel een goede psychische hulp zou hebben.
Ja, en dan zou het ook niet zo hebben geëscaleerd.
Nee.
Ja, maar ja, bedankt voor je verhaal. Ik ben weer wijzer en alles geworden.
Nou, graag gedaan. Ik zou zeggen, pak een spiegel. Nee, doe maar niet.
Als ik het doe, dan doe ik het met jou samen.
Ja, oké. Okay. Kan je zeggen dat dat niet gaat gebeuren?
Ja, daarom.
Maar jij weet nu in ieder geval waar het vandaan komt. Dus ja, ik hoop ook dat je weer wat hebt geleerd. Een geschiedenisles van Naomi.
Dat is een van mijn favoriete geschiedenislessen, hoor.
Nou, ik ben in ieder geval blij dat je het leuk vindt.
Ja, ik vond het heel interessant en ik hoop dat de luisteraars dat ook vonden.
Ja, ik hoop dat jullie iets hebben geleerd van dit. Jullie hebben geleerd wat het drankje is. Jullie hebben geleerd wat de legende is en waar de legende vandaan komt. Dus wie Bloody Mary echt was.
Ja, precies.
Of gewoon Mary.
Ja, en dan laten we hopen dat wij het nooit zo koningin krijgen.
Nee.
Dat zou ik niet zo fijn vinden, zeg maar.
Nee, maar ja, gelukkig leven we ook niet in 1500.
En de koning heeft sowieso iets minder macht hier. Die bepaalt niet alles.
Nee.
Zeg
nee.
Maar.
Vroeger was gewoon, je had één koning of één koningin. En die bepaalde gewoon alles wat er gebeurde in het land klaar uit.
Ja, precies. Dus als die zei van, geen... Oh, dat had echt pijn gedaan in mijn hartje. Geen drop meer in Nederland, dan had ik verhuisd.
Ja, of die had uitgeroepen, dit is nationale dropdag.
Dan had ik de koning. Yeah.
Er zitten ook goede dingen aan, een soort van rulers zijn. Ik zou gewoon één dag puppydag maken.
Ik zou gewoon elke dag dropdag maken.
Gewoon een winkel met gratis drop, zodat iedereen kan genieten van het drop. Lara, die wordt helemaal enthousiast, zie ik hier.
Ja. Als de koning dat ooit bepaalt, weet je, dan... Hell
yeah. Best koning ever.
Dus, koning, als je luistert...
Mocht je luisteren?
Alsjeblieft.
Ja, of random luisteraar, stuur Lara drop op.
En ze weten mijn adres niet.
Nee, oké, dat gaat een beetje lastig.
Maar
voor vrienden en familie die luisteren, stuur Lara drop op.
Wordt al vaak genoeg af en toe gedaan. Ook altijd als ik bij jou kom, er is altijd een bakje drop en die is meestal half leeg voordat ik weer wegga.
Wij zorgen letterlijk dat we drop kopen als je langskomt. Als we weten dat je komt. Er wordt rekening gehouden met je.
Ik voel me vereerd.
Maar we gaan het nu afronden. Mensen... Ik hoop dat jullie het leuk vonden, dat jullie het interessant vonden. Ik zou zeggen, volg ons ook nog op Instagram. Daar heten wij zeg maar alle eerste letters van Om Bang van te Worden. _podcast. Op Facebook heten wij gewoon Om Bang van te Worden. Op YouTube heten wij ook Om Bang van te Worden. En daar hebben wij 100 abonnees nodig.
Voor een speciale aflevering.
Precies. We gaan dan voedsel proeven wat Lara heeft verteld in de aflevering over... seriemoordenaars en hun laatste maaltijd. Dus wil jij weten hoe wij het vinden wat ja, de laatste avondmaaltijd was van Ted Bundy?
Bijvoorbeeld,
abonneer. Dan gaan wij een video maken erover. Plus, wij hebben nog een kleine Valentijnsactie gehouden met een leuke kaart. Die ontworpen is door ik, hallo, Naomi. ja, we hebben nog kaarten, dus laat even nog weten in de reacties op Facebook of op Instagram of je er eentje wil hebben. En zo ja, naar wie je hem zou sturen. En ook na Valentijnsdag kan je een Valentijnskaart sturen. We hebben allemaal een beetje liefde nodig. En vooral in deze rare tijden met sneeuw en corona en alles.
Ja, dus reageer en laat weten waarom jij die kaart wil. En dan zien we jou bij de volgende aflevering Om Bang van te Worden.
Inderdaad, tot de volgende keer.
Doei doeg.
Doei.